Wij zongen, ik geloof in u, groot is uw naam. En over die naam wil ik het met u hebben. In de eerste plaats naar aanleiding van Jesaja hoofdstuk 45... Jesaja, hoofdstuk 45, waar wij ergens midden in een uiteenzetting terechtkomen overigens. De belofte van Kores, de Perziaan, maar over het hoofd van Kores heen, de belofte van de komst van de Messias, om het eenvoudig te zeggen. En in dat verband stelt de Heer zich voor wie hij is. Dat hij degene is die van alles gesproken heeft en heeft waargemaakt wat hij beloofd heeft en dus zichzelf bevestigd heeft in de loop van de geschiedenis als een God die betrouwbaar is. Of zoals Paulus het formuleert, God die gelovig is, die zich namelijk houdt aan zijn woord. Dat is Romeinen 3, het geloof van God. Maar hier in Jesaja wordt feitelijk het volk Israël opgeroepen in vers 21, waar de Heer spreekt tot het volk en zegt: verkondigt en treedt hier toe, ja, beraadslaagt samen. Ze mogen uiteengaan en er in kleine groepjes van vier rondom tafeltjes gaan zitten en onderling beraadslagen en antwoord vinden op de vraag. Ik vind dat wel grappig, zulke dingen. Overleg maar. De vraag is, wie heeft dat of het, wie heeft laten horen van oudsher? Wie heeft van toen af, dus vanuit het verleden, verkondigd? En u weet wie er van ouds gesproken heeft, toch? U weet toch niet alleen wat wij van het begin gehoord hebben, maar u weet toch ook wie er van het begin gesproken heeft. Dat is 1 Johannes 1 vers 1 en vervolgens Johannes 1 vers 1. God is woord betekent God spreekt. Dat staat er ook dat het dat betekent, dus ik hoef het ook verder niet toe te lichten. God heeft van ouds gesproken. Ben ik het niet, zegt hij, wat nog een aardige uitspraak is, omdat dat ik ben of ben ik feitelijk de verwijzing is naar de betekenis van de naam Jehovah. Dat is immers ik ben. Maar staat er nog achter ook, ben ik het niet? Jehovah staat er in het Hebreeuws. U weet wel, bekende verschijnsel. Er staat Heere in kapitalen, officieel in klein kapitaal, want zo heet dat. En dat betekent kleine hoofdlettertjes, maar dat betekent dat daar in het Hebreeuws de naam van Jehovah staat. En niet het woord voor Heer. Heb je die? Ben ik het niet, Jehovah? Er is geen God meer, behalve mij. Er is er namelijk maar één. Dat weten we uit Numeri. Hoor Israël, hoor de Heere onze God. Er is één Heere, staat er. Dat is de tekst die de althans orthodoxe Joden op een rolletje hebben zitten in dat doosje wat ze om een hand winden, met een koord van die gebedsriemen. Zo'n doosje zit een tekst in, dat is die tekst. Hoor Israël, hoor de Heer onze God is één Heer. Of op hun voorhoofd, hetzelfde ding met zo'n riem eraan. Of, en dit is makkelijker, mezuza. Dat wil zeggen in dat doosje wat ze op de deurpost geschroefd hebben. Ik zie het niet zoveel meer tegenwoordig, maar als u ergens zo'n ding op de deur ziet, dan weet u dat daar Joden wonen. En ja, of het verstandig is om daar reclame mee te maken, dat is altijd een probleem geweest, even door. Hè? Niet alleen vandaag bedoel ik. Maar niettemin, die tekst, het wordt beschouwd als het Shema, heet het. Hoor, betekent dat. U weet wel van de naam van Simeon, de horende. Shema. Het Shema, dat wordt beschouwd als de Joodse geloofsbelijdenis. Niet dat ze die ooit nodig gehad hebben, een geloofsbelijdenis. Want u weet dat officiële geloofsbelijdenissen zijn uitgevonden om te kunnen bepalen wie er wel bij de eigen kerk hoort en wie niet. Daar is het voor. Daarom moet je ook belijdenis afleggen, eventueel. Ja, niet van je geloof in de Bijbel, maar van de leer van de kerk. Hebben ze mij verzekerd. Hebben ze mezelf verteld, laat ik het zo zeggen dan. Je moet namelijk de geloofsbelijdenis onderschrijven. En dat heet zo, dat noemen ze geloofsbelijdenis. Dat is trouwens populair jargon, maar het lekenjargon, want het theologische jargon is het symbool. In theologische boeken het woord symbool tegenkomt, gaat het niet over typologie. Dan gaat het over de leer aangaande de geloofsbelijdenissen, de symbolen. Ik weet niet wie dat weer uitgevonden heeft, maar dan zijn we weer een woord kwijtgeraakt natuurlijk. Maar dat is zo, zoek het maar op hoor, google het allemaal maar. Het is echt waar. Maar goed, hier staat dus, ik ben die ene God, buiten mij is er geen andere. Ik ben Jehovah en ik heb van alles gesproken. En er is geen God Elohim, geen God meer behalve mij. Bovendien een rechtvaardig God, een heiland. Waarom het met heiland vertaald is, ik weet het niet. Nee, dit is goed, het is prima, maar het wordt door elkaar gedaan. Een heiland, redder, verlosser, behouder. In het Nieuwe Testament, hij is de behouder des lichaams. In Efeze 5 is dat, geloof ik. Anderen hebben daar gewoon staan de heiland. Andere vertalingen. De redder, de heelmaker, de heiland. Zoiets. Maar ik zal u nog een paar teksten laten lezen. Waar de Heer zichzelf inderdaad gewoon de verlosser noemt. En dan staat er, ik heb gezworen, vers 23, bij mijzelf. Normaliter zweert men bij God. Maar er is er maar één en dat is hij zelf. Dus ik heb gezworen bij mijzelf. En mocht u zich afvragen wat dat betekent, dan staat het er gewoon achter. Namelijk, er is een woord der gerechtigheid, een rechtvaardige uitspraak. Want de Heer is de rechter. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond uitgegaan. En het zal niet wederkeren. Wij noemen het in gewoon Nederlands herroepen. Moet je eens proberen, herroepen. Je roept iets en dan roep je het terug. Moet je eens proberen. Achteruit spreken. Ja, je lacht maar. Ik hoor wel eens muziek en dan weet ik zeker dat ze een bandje achteruit draaien. Dat hoor je aan de geluid. Je hoort eerst de nagalm, hoor je opkomen en dan hoor je pas het geluid en dan is het weg. Ach, dat maken ze in een computer allemaal. Ze doen het echt. Maar het gebeurt, hè. En vaak heb ik ook wel eens gehad dat de band verkeerd om lag. En dan liep je de andere kant op en dan gaat achteruit. Maar jij kan dat zelf niet. Hoewel ik mensen ken die praten alsof ze daarbij niet uitademen, maar inademen. Dan krijg je heel benauwd stemmetje krijg je dan. Hè? Ja, je lacht erom, want er zit zo'n commentator bij Viaplay bij de Formule 1 en die er doorheen praat. Het zijn de twee mannen die de racecommentaar hier, niet van gisteren of vandaag, want ik heb niks gehoord en gezien. Maar een daarvan, die praat alsof hij achteruit praat. Zo in zijn mond, zijn adem naar binnen gaat. Heel zo. Ik kan het niet nadoen, maar ik vind het belachelijk. Maar. Ja, zuster, maar ik luister naar geluiden. Ik hoop niet dat ik me dat kwalijk neem. Wat is het voor geluid? Wat komt er vandaan? Hoe maak je dat? Enzovoort. Dat afwijking, maar dat is zo. En dan analyseer ik dat. Wat hoor ik daar voor een ding of voor een muziekinstrument? Zo'n klein saxofoontje, want er staat een compressor op. Je weet dat het een saxofoon is, maar het is zo'n klein saxofoontje. Let maar eens op. Dan maken ze plat. In de audio doet niet, in de studio doet het, maken ze plat. Dan is hij klein genoeg voor in de huiskamer. Zeg maar. En doen ze met stemmen ook trouwens. Daarom klinkt het altijd zo grof als je live muziek hoort of live iemand hoort spreken. Zeg maar. Nee, goed, herroepen. lang genoeg bij stilgestaan. De Heer zegt, het is een mond, is uit mijn mond uitgegaan en het zal niet wederkeren. Ik neem het niet terug, heet dat ook in gewoon Nederlands. Wat dan? Wat heeft hij dan gezegd? Dat voor mij, als je de naamvalsvorm passeert, wordt het dat voor mij alle knie, dat zou moeten zijn elke knie, in modern Nederlands althans, dat voor mij elke knie zal gebogen worden. Alle tong zal mij zwerend staat er dan. Althans hier. Maar u weet, het woord zweren komt natuurlijk vanwege dat er staat, ik heb gezworen bij mijzelf. Hè? Alle tong zal mij zweren. Als het aangehaald wordt in het Nieuwe Testament, dan wordt het opgevat als zal mij belijden. En dat is natuurlijk wat het is. Men zal van mij zeggen, van wie? Van Jehovah. Er is geen God behalve Jehovah. Rechtvaardig God, die heeft gesproken. Hij is God en niemand meer. Dat was vers 22 overigens. Dat is namelijk degene, vers 10 van hoofdstuk 46. Degene die van de begin aan verkondigt het einde en van ouds af verkondigt de dingen die nog niet geschied zijn. Dat is degene die profeteert en zegt, zo zal het gaan. En dan kun je dan controleren wie er gesproken heeft. Zie? Maar terug naar 45 vers 24. Men zal van mij zeggen, gewis in de Heere, die met die hoofdletters, Jehovah, degene die gesproken heeft, buiten wie geen God is. Gewisselijk in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte, tot hem zal men komen. Maar mocht u nou gedacht hebben, of mocht iemand het u wijsgemaakt hebben, dat die lui die hun knie buigen voor de Heer, dat die daardoor zalig worden, dan moet ik u zeggen, nee, dat kan je nou wel denken of willen, maar dat staat er niet, er staat zelfs heel wat anders. Er staat dat voor hem alle knie zal gebogen worden, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. Staat er gewoon achter? Begrijp je me goed? Men zal de rechter moeten erkennen. Men zal zich aan de rechtspraak van de rechter moeten onderwerpen. Maar de uitspraak was een veroordeling. Dat wil zeggen, als je dan tegen de rechter zegt, oké, ik heb gelijk en het is inderdaad juist, en dan betekent het niet dat je daardoor alsnog zalig wordt en dat die veroordeling niet meer geldt. Er staat, zij zullen beschaamd worden. Dat is weliswaar een redelijk goede vertaling. Maar schamen in de Bijbel, meer specifiek het Hebreeuws, maar de Bijbel. Schamen betekent achteruitwijken en het is ook soms zo vertaald. Achteruit, terug, afgewezen worden. U weet wat, wie gelooft zal niet beschaamd worden. Oftewel, wie gelooft zal niet haasten, niet haastig wegrennen, maar wie gelooft zal bouwen op de steenrots. Dat is die van Jesaja 28 overigens. Maar ik haal hem aan ter illustratie van het begrip schamen. Zij zullen beschaamd worden en het betekent achteruitwijken. In Jesaja 28 staat ook dat men achteruit, achterwaarts zou wijken en zou vallen. Dat is het precies. Verdwijnen, door de grond zakken. Wil er verdwijnen achterwaarts. Weet u wel, dat is beschaamd worden. Ze zullen weggedaan worden en niet meer zijn. Dat staat elders in ditzelfde Jesaja. Maar dat ging ik u nou niet voorhouden. Waarom ik dit vers u voorhoud? Dat is omdat het geciteerd wordt in Filippenzen. Maar ik kom zo terug naar Jesaja, was de bedoeling. In Filippenzen hoofdstuk 2... Want daar staat over de Heer Jezus Christus dat hij zich vernederd heeft en dat niet als roof beschouwd heeft. dat hij de gestaltenis van een dienstknecht heeft aangenomen en de mensen gelijk is geworden. Dat was vers 7. En dan vers 8. En in de gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd. Nog verder dus. Gehoorzaam geworden zijn er tot de dood. Ja, niet maar de dood, maar zelfs de dood des kruises. En dan meteen, en daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Bij het voorlezen verschuif ik altijd het woordje ook. Dat doe ik met opzet, omdat zoals het er zo staat, kan je er niks mee. Dat zou hooguit betekenen dat een heleboel mensen, of wie het maar waren, de Heer verhoogd hebben en toen heeft God hem ook verhoogd. Daarom heeft ook God hem verhoogd. Maar dat is niet zo, dat weet u toch? Het is juist God die hem verhoogd heeft en dat is het enige wat telt. Dus dan in goed Nederlands wordt het dan, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Want dat ook, dat wil zeggen, dat is een toevoeging, dit en ook dat. Het was namelijk eerst de vernedering en het is nu de verhoging. Onder het motto, vernedert u onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Dus daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle naam. Dat is de opstanding en hemelvaart van Christus. Uitgebreid beschreven in het Nieuwe Testament. Via woorden uit het Oude. Die van zit aan mijn rechterhand. En gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Of alle dingen hebt gij zijn voeten onderworpen. En er is niets uitgezonden dat hem niet onderworpen zijn. Dit is Psalm 8, die laatste. Ik bedoel, dat is voldoende, hè. En zoals de Heer het zelf zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is wat hij zei na zijn opstanding overigens, hè? Niet daarvoor. Dus God heeft hem ook uitermate verhoogd. Elders staat nadat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Nee, ik verzin het niet, dat staat gewoon in Hebreeën 5. Hè? Of in Romeinen 5. Over die gehoorzaamheid. Want door de gehoorzaamheid van die ene enzovoort. Hè? Of door die rechtvaardigheid van die ene zijn velen of allen, wat er bestaat allemaal in die vergelijkingen. Maar God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knieën, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Er staat in mijn Bijbel zelfs een verwijzing afgedrukt naar Jesaja 45. Zodat u ziet dat ik het ook niet verzin. Hè? Dit is duidelijk ontleend aan Jesaja 45. Maar dan vooral de uitdrukking, alle knie zou zich buigen. En hier staat dan bij, alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Zodat je geen uitzonderingen kunt maken. Het is iedereen. En alle tong zou belijden, en die staat natuurlijk ook in Jesaja. Alle tong zou hem zweren, staat er dan. Maar hier staat, alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij. Dat de Heere is natuurlijk vertaald uit het Grieks, het Nieuwe Testament. Dus de naam Heere met hoofdletters vind je niet in het Nieuwe Testament, want de naam Jehovah kom je in het Grieks niet tegen. Heb je die? Dat is een wat lastige zaak. Maar niettemin waar deze uitspraken uit Jesaja 45 afkomstig zijn, weten wij dat dat woord Heere, als je het terug zou vertalen naar Hebreeuws, dan geschreven zou worden met hoofdletters, of gewoon, je moet opschrijven, Jehovah. J-H-W-H. De vier letters. Dat Jezus Christus Jehovah is. Dat kan ook niet anders. Want kijk, in Jesaja 45, vind je dat woord naam niet. Er staat alleen, over wie gaat het? Wie is het? Wie heeft dit gedaan van oudsher? Wie heeft er gesproken? En het antwoord is, de Heere, Jehovah, dat is de naam. Opdat voor hem, en daar wordt de naam niet genoemd, maar dat voor hem, of voor mij heet het dan in vers 23, alle knie zal gebogen worden. Maar als het Paulus het aanhaalt in Filippenzen, heet dat opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En daarmee zal beleiden, en dan komen er ineens drie namen. En niet alleen de naam van Jezus, namelijk Jezus, Christus, Jehovah. De Heere Jezus Christus, of Jezus Christus de Heere, eigenlijk in die volgorde. Daar zou men over kunnen struikelen, dat gebeurt ook, anders zou ik het niet zeggen. Maar de moeilijkheid zit hem waarschijnlijk in de eerste plaats in het woord naam. Men heeft naam met een hoofdletter geschreven in mijn Bijbel. Ik weet niet waarom. Het is gewoon een zelfstandig naamwoord. Eén naam, twee namen enzovoorts. Dus voor mij mag het ook met een kleine letter. Het is maar wat je gewend bent. Maar het woord naam is maar niet de aanduiding van die paar letters die ooit in de burgerlijke stand zijn ingeschreven als de onvervreemdbare naam van jou als persoon enzovoorts. Dat is een late uitvinding, de begrip naam. Dat is eigenlijk pas uitgevonden, laten we zeggen, door Napoleon. Het is natuurlijk niet waar wat ik nu zeg, maar ik hoop dat u wilt begrijpen wat ik probeer te zeggen. In Nederland, althans in 1811, moest ineens ieder mens moest zich laten beschrijven. Niet in de stad Davids, maar gewoon in de eigen gemeente waar het maar was. Mijn voorouders Klein Haneveld in Lochem. Bij meneer Staring, want die stichter, die was burgemeester van Lochem. Woonde op de Wildeborg, waar onze familie vandaan komt. Maar niettemin, die moesten dus zich melden op het gemeentehuis. En ze melden welke familienaam ze voortaan zouden dragen. En die kon niet meer veranderd worden. Dat moest van die Fransman. Want die wilde een burgerlijke stand invoeren. Dat was natuurlijk voor de belasting en voor de militaire dienst. Waarschijnlijk in de andere volgorde. 1811 was dat. En ik heb die dingen gezien. Ik heb gezien, melden zich Jan van Piet of Klaassen, voor die maar heette, Jan Hendrik. En die heeft zich gemeld, geboren toen en toen. En heeft verklaard de naam Haneveld als familienaam of als achternaam aan te nemen. Later blijkt hij toch geboekt te zijn als Klein Haneveld. En wat dat de reden van is, weet ik ook niet. Maar het was nog iets ingewikkelder, want er waren ook nog pleegkinderen en die kregen, of kinderen die kregen een andere achternaam. Maar dan bleek dat die door een andere meneer verwekt waren dan door hem. Dus ja, dat soort dingen heb je dan allemaal. Het is ingewikkeld. Wat is de echte achternaam officieel? Maar sinds die tijd liggen achternamen vast. Daarvoor niet. En als je dit slecht treft, als je je familie uitzoekt, dan krijg je dus dat verre voorouder heette Roelof Kiers. En zijn zoon heet Kier Roelofs. En deze zoon heet Roelof Kiers. En deze zoon heet Kier Roelofs. Enzovoorts. Dat wisselt en je weet nooit wie het is. Dan worden ze genoemd naar de voornaam, enige naam, van hun vader. Of althans de naam waaronder die bekend is. En of hij dan Gerrit heet, of Gerard, of Grades, of Gerardus. Ja, dat kan allemaal. Als die Rooms is, heet hij dan Gerardus. Want dat staat in de rubrieken in de boeken van de Roomse kerk. Dat gaat in het Latijn, hè? Dan heet ik dus niet Albert, maar Albertus. Want dan moet dat us moet erachter. Ja, nee, dat is zo. Echt maar. Je kan je er flink in vergissen. Een Flipje van Tiel heet dan Philippus natuurlijk. Als hij Rooms zou geweest zijn. In die boeken. Voor de rest nooit. Maar daarbuiten wel. Nou ja, enzovoorts. Maar die naam, wij denken een naam, precies, hoe spel je dat? En het punt is, ja, wat maakt dat uit hoe je het spelt? Bovendien, maar ik moet u daar niet te veel mee bezighouden natuurlijk. Wat voor naam er ook opgegeven wordt officieel, in de praktijk zijn mensen soms bekend onder een totaal andere naam. Althans, familienaam. Dat is nou eenmaal zo. Ik heb het wel eens geroepen, geloof ik. Klein Haneveld heette eerst daarvoor Horstman. En nog een generatie verder terug heette hij Klokke. En daarna was het Kloeke. Want het Kloeke, dat was een erve, weet dat? Een boerderij. In de Achterhoek. En als die mensen verhuizen van de ene boerderij naar de andere, krijgen ze de naam van de nieuwe boerderij. Alsnog. Althans na verloop van tijd. En zo vind je dan in de papieren, hij heet zus, maar ook zo. Ook bekend als. Staat erbij in de akte van de burgerlijke stand. Ook bekend als. Enzovoort. Hesselink of Vennegoor. Heeft iemand zich laten inschrijven in 1811. Een voetballer. Weet u niet, kent u die niet meer? Die heet zo, ja. Hesselink of Vennegoor. Voluit. Twee achternamen, allebei gemeld. Dus ja, komt allemaal voor, die dingen. Maar ik vertel u dit om aan te geven dat wij het begrip naam veel te smal nemen. Dat hebben we ook gedaan, want we zeggen, ja, maar dit is een naam, maar Christus is geen naam. Christus is een titel. Toch? De gezalfde. Is een titel. De Bijbel kent geen verschil tussen namen en titels, hoor. Dat bestaat helemaal niet. Dat is een moderne uitvinding. Dat is niet zo. Bovendien, hoe komt het dan dat we naamwoorden hebben? Zelfstandige naamwoorden. En bijvoeglijke naamwoorden. En toch heeft dat met wat wij noemen een eigen naam niks van doen, hoor. Het is gewoon een aanduiding van iets of iemand. Zo heb ik ook wel eens een paar bijnamen gehad in de tijd dat ik in Musterkanaal zat. Noemde iedereen mij Doris. Dat was in de tijd van Tom Manders, Doris. En daar kon niemand plat Hollands praten, maar ik wel uiteraard. Want daar kwam ik vandaan. Dus dan kon ik zingen in mijn hoesbui op vier wielen. En de politie op mijn hielen. Jaag ik dagelijks door het verkeer. Niet als een heer, maar als een wilde beer. En hoor. Die tekst, ja. Dus er kon niemand zo goed als ik om dat te imiteren. Dat was een makkie voor me. Dus ik heette Doris. Maar ja, ik heb wel meer bijnamen gehad om vanwege hoed. J.R. J.R. Ja, er zijn mensen die kennen mij nog zo. En er zijn nu mensen die zeggen, ik ken jou toch niet? Ik zeg, ja, je kent mij wel. Joh. Ik kwam vroeger daar en daar. Oh, maar waar is dan je hoed? Nou ja, dan... Ja. U weet, het is op dit dorp waarschijnlijk ook zo dat mensen bekend zijn onder bijnamen. We noemen dat dan bijnamen, maar bijnamen zijn gewoon namen. De heer zegt, heet je Simon? Oké, maar ik noem je Petrus. Ja, zo gaan die dingen. En ik ben even aan het zoeken naar namen, maar ze willen me niet te binnen schieten. Nathanael, die naam van die ene apostel, ik zat ook alleen maar in Johannes 1. Zijn andere naam wil me niet te binnen schieten, nou, maar die vindt u wel weer een keer. Dat wordt verbasterd, zal ik maar zeggen. Matthäus heette Levi. Dat is Bijbels. En Caiaphas heette Jozef. En Jozef wordt Barnabas genoemd. Dan heb ik het over weer iemand anders. Die namen. En Paulus heette niet Paulus, heette Saulus. En onderweg op reis verandert ineens zijn naam. En de volgorde. Het is Barnabas en Saulus. En dadelijk dus zijn ze op het eiland, weet je, op Cyprus. Komen ze er vandaan en heten ze ineens Paulus en Barnabas. Grappig. Dat verandert. Ja. Kortom, een naam ligt niet vast en namen worden gegeven in de praktijk, daar heb ik het niet over de geboorte, maar in de praktijk van het leven worden die namen gegeven als een soort beschrijving van wie zo iemand is. Een naam die de belangrijkste kenmerken van iets of de gewenste kenmerken van iemand worden vastgelegd. Hè? Waarom noemen ze iemand Joy? Nou ja, omdat je het meisje ook niet vreugd kunt noemen natuurlijk. Hè. Dat klinkt niet, hè? In het Engels, Joy. Of Grace. Noemen we het in het Nederlands ook nog. Noemen ze de Grace. In het Engels ook trouwens. U weet wel, die van Monaco, hè? Die weet u toch, hè? Grace. Grace Kelly. Toen moest ook ingeschreven worden in het Rooms-Katholieke boek. Toen heette ze ineens Gratia. Maar goed, het was grace. Genade. Wij in Nederland doen dat niet. Je noemt niet iemand genade, of wel? Toch, ja. Toch, het moet kunnen. Toch, dit soort dingen. Nou ja. Waarom heet Jezus de Christus? Jezus alias Christus. Dat is Matthäus 1 waar dat staat. Jezus en het alias, dat schrijven we tegenwoordig met AKA. Dat wil zeggen also known as in het Engels. Maar het goede woord in het Nederlands is gezegd. Jezus gezegd Christus. Dus officieel. Ik wist het ook niet, maar ik heb het gevonden in de boeken. Dus zo doe je dat. Als iemand onder een andere naam ook bekende, zeg je gezegd. Dat wil zeggen, zo spreekt men het uit. Dat is in de volksmond. Nou ja, waarom heet Jezus Christus? Ja, omdat dat de essentie is van het verhaal, van wie hij is. Hij is de gezalfde. Want Christos is Grieks voor gezalfde, zoals Mashiach het Hebreeuws is voor gezalfde. En hij is gezalfd door de Heilige Geest in zijn opstanding uit de dood. Want zo staat het in Jesaja aangekondigd. Nou ja, en nog een paar schriftgedeelten natuurlijk. En daarom wordt hij aangeduid als de Christus. En in de volksmond inderdaad Christus. Dat wil zeggen, in de jaartelling, we zeggen niet zoveel jaar voor Jezus. Dus zoveel jaar voor Christus. En zeker mensen buiten het christendom spreken over hem als Christus. Ja, dat gaat over Christus. En of Christus bekend was in de wereld en zo, of in de politiek of in de boeken van Flavius Josephus of waar dan ook, dan gaat het over Christus. Heb je dat nog? Maar zo is je niet ingeschreven. Het was bovendien, gij zult zijn naam heten Jezus. Gezegd tot zijn wettige vader, Jozef, en tot zijn wettige en biologische moeder, Maria. Gij zult zijn naam heten Jezus. En merkwaardigerwijze in Matthäus staat er dan achter, opdat vervuld zou worden hetgeen door Jesaja gesproken is, maar daar staat dat zijn naam is Immanuel. En dan hebben wij een probleem, want hoe heet hij nou? Jezus of Immanuel? En als ze hem Jezus noemen, is het dan nog wel vervulling van wat in Jesaja 7 staat, Immanuel? Dan komt het volgende punt. De vele zijden, de vele kanten van iemands persoonlijkheid kunnen leiden totdat hij onder verschillende namen benoemd of genoemd gaat worden. Immanuel, God met ons. Zeker, maar zo wordt het aangehaald in Colossense. God met ons. Christus onder u, heet het dan in de vertaling. Zie, dat kan. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, want Yeshua, wat de Hebreeuwse grondvorm is voor de Griekse variant Jezus, betekent zoveel als hij zal zalig maken of hij zal redden of hij zal verlossen, of hoe je het maar vertaalt. Heb je dat? Yeshua, dus hij draagt de naam terecht. En zoon van David? Jazeker. En niet maar alleen omdat hij van David afstamt, maar in hoge mate omdat hij de van alles beloofde definitieve erfgenaam is van de troon van David. Dus ja, een titel, ja. En in zijn opstanding, sinds zijn opstanding, wordt hij genoemd als het beeld Gods. Als de vertoning ook van het beeld Gods, van de onzienlijke God. Dan is hij dus inderdaad de eeuwige. Buiten hem is niemand, blijkbaar. Dus is hij de drager van de naam Jehovah. Bovendien, als God hem een naam gegeven heeft boven alle naam, noem dan eens een naam boven alle naam. Hand tot de Bijbel zo. Noem dan eens een naam boven alle naam. De naam van de Godheid, toch? De naam van God, Jehovah. Die heeft hij ook. En daarna staat er, Jezus Christus is gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde. Dat is niks anders dan een toelichting op de naam Jehovah. Ik ben die ik ben, ik ben die ik zijn zal, ik was die ik zijn zal, ik was die ik ben. Hoe je het maar vertaalt. Dat weet je wel. Gisteren reden dezelfde. De Joden hebben ervan gemaakt dat ze de naam Jehovah niet mogen uitspreken. En als ze de naam tegenkomen, dan zeggen ze de eeuwige. Maar dat is best wel een aardige vervanging van de naam Jehovah. Dat is ongeveer wel wat het betekent. De eeuwige. Ik ben die ik ben. Ik was die ik zijn zal. Gisteren, heden tot in eeuwigheid ben ik dezelfde. Kijk, want het begrip naam, ik geloof dat ik het zelfs opgeschreven heb ooit een keer. Oh, in het Engels. Uit Webster's Dictionary is dat. Ik weet niet waarom. Op de computer waarschijnlijk. Daar staat onder naam als betekenis van de naam reputation. Reputatie. In Nederlands heet dat dan faam. Naam en faam gebruiken we als een synoniemia. Met goede naam en faam of met een slechte naam en faam. Reputatie. Dus het woordenboek geeft reputatie, karakter, character in het Engels. That which is commonly said of a person. Dat wat in het algemeen over iemand gezegd wordt. Dat heet naam. Maar dat is niet één woord hoor. Dat zijn zinnen. De beschrijving van iemand, dat is wat hij is. Dat is zijn naam. Dat is wat over iemand gezegd wordt. Of gezegd kon worden, of kan worden, of zou kunnen worden. Dat heet allemaal naam. Dat is zoals iemand bekend staat. Of althans aan ons gepresenteerd wordt of bekend gemaakt wordt. En dus krijg je de uitdrukking, ook in het Nederlands, een goede naam of eventueel een slechte naam. Dat is naam. En hoewel dat begrip, het woord naam, die gebruiken de Joden ook om de naam Jehovah te vermijden. Men zegt de eeuwige of men zegt de naam. Hashem, de naam. Ja. En als iemand heel geleerd is of geacht heel geestelijk te zijn, is het de meester van de naam. Hoe noemen ze dat? Is dat Rabbi Hashem, Rosh Hashem? Weet ik veel. Zoiets. Iemand die de naam kent, heet het dan eigenlijk. Maar hier staat dus op dat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel, die op de aarde, die onder de aarde zijn. Maar de naam, dat is, als je het smal neemt, dus de naam Jehovah, want dat is wat Jesaja daarvan zegt zonder het woord naam te noemen. Maar Jesaja in die hoofdstukken daar beschrijft wel degelijk wie de Heer is. Nou ja. Ik kom er zo terug, maar ik lees even een paar teksten in de gauwigheid in Jesaja. Hè? Want in Jesaja 45 staat dan deze uitdrukking. Buiten mij is niemand, er is geen heiland, is het, niemand is het dan ik. Ik ben God en niemand meer en voor mij zal alle knie zich buigen. Want de Heer zal oordelen, de rechter heeft hen allen onderworpen. En de aangewezen persoon, de man uit Handelingen 17, die door God is aangesteld, zal de aardbodem rechtvaardiglijk oordelen, zei Paulus in Athene op de Areopagus. En dus sommigen vrijspreken en anderen veroordelen. En dat staat hier dus ook. Want men zal komen tot de Heer en zeggen in hem zijn gerechtigheid en sterkte. En allen die tegen hem ontstoken zijn, zullen weggedaan worden. Nou ja, zullen beschaamd worden. Maar kijk, ik neem gewoon even een draad op. Hè. Ik noem een paar teksten, ik sla er een heleboel over trouwens. Maar ik noem Jesaja 41, vers 4. Wie heeft gewrocht en gedaan, gewerkt en gedaan? Dat is twee keer hetzelfde, hè? Wie heeft gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van den beginnen? Ik, Jehovah, die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Maar kijk ik even of er een verwijzing onder staat naar Hebreeën 13, maar het is niet zo. Maar daar staat, Jezus Christus is gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Maar die tekst wordt niet aangehaald. Wat wel aangehaald wordt, is Openbaring 1, vers 17. En Openbaring 22, vers 13. Want daar staat dat de Heer Jezus zegt, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Zijn er dan twee eersten en twee laatsten? De een is Jezus en de andere is Jehovah. Het antwoord is nee, het is dezelfde. Hij is de Heere, Jehovah dus. Jehovah, Jezus, Joshua, Mashiach, Christus. Heb je dat? Als de Heer zegt, ik ben de eerste en de laatste, dan claimt hij dus de naam Jehovah. En dat is wat hij ook doet natuurlijk in Openbaring. Degene aan wie al het oordeel gegeven is. En daarna vers 14, nog steeds van dit hoofdstuk, omdat ik het een mooie uitspraak vind. In de eerste plaats, en ik moet ook lezen eigenlijk vers 13. Omdat daar de begrip beschaamd worden genoemd wordt. Zij zullen beschaamd worden en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn. Zij zullen worden als niet. Als niets, is dat? Als niet. Namelijk die lieden die met u twisten zullen vergaan. Heb u dat nog? Je kan redeneren wat je wil, maar staat zwart op wit in de Bijbel dat degenen die geloven, die de Heer afwijzen, vergaan zullen. Beschaamd zullen worden. Zullen wijken. Weggedaan worden. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. Dat klopt. Er wordt voor die geen plaats meer gevonden. Dat geldt voor de hele oude schepping. Zoals te lezen valt in Openbaring 20. Hemel en aarde weken weg, weet u wel. En voor die is geen plaats meer gevonden. In plaats daarvan zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Openbaring 20, Openbaring 21. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden. De lieden die met u kijven zullen worden als niet, staat het erin. Niet is nihil. Dat is niks, namelijk. En wat hier beschreven wordt, staat bekend als annihilatie. Tot nihil maken. Het is ons woord nul, natuurlijk. Hè? Ja. De dingen die met uw oorlogen zullen worden als een nietig ding. Dus als geen ding, niets. Want ik, de Heere, uw God, grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, vrees niet, ik help u. Nou, wie zegt de vrees niet, ik help u? Staat de Heer op uit de dood, meldt zich ergens en wat zegt hij dan? Vrees niet. Toch? Nee, bij meerdere gelegenheden. En daarna wordt hij aan ons voorgesteld in de Hebreeënbrief als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat is er van hem te verwachten dan? Hulp te bekwame tijd. Dat is Hebreeën 4, de laatste verse. Overigens ook ontleend aan het Oude Testament, namelijk aan de tweede hoge priester, Eliezer, de zoon van Aaron, die dan weer model staat voor het tweede hoge priesterschap, namelijk onder het nieuwe verbond. Want Eliezer of Eleazar betekent mijn God is hulp. Ezer, dat is hulp, hè? Van Eben Haezer. De steen van de hulp, enzovoort. Hulp, te bekwame tijd, komt inderdaad van de Messias. Die spreekt hier. Namelijk, ik grijp uw rechterhand aan, die tot u zegt, ik help u. Vers 13, vrees niet, gij wormtje Jacobs, gij volkje Israëls. Ik help u, spreekt de Heere, namelijk uw verlosser. Ik ben namelijk de Heere, ik ben uw verlosser, ik ben de heilige Israëls. Maar u weet toch wie de verlosser is? Ja, de Heer Jezus Christus, uiteraard. En ik noem, wat zal ik eens noemen, hoofdstuk 43 dan. Hoofdstuk 43, vers 14. Dat is ook midden in zo'nzelfde uiteenzetting. Vanaf vers 11. Ik ben de Heere en er is geen heiland behalve mij. Wie is de heiland? Jehovah zelf, dat staat hier gewoon. Zie? Ik weet niet wat de Joden met deze tekst doen. Niet veel, denk ik. Ja, er staat er zwart op wit. Ja. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen om der waarheid getuigenis te geven, zei de Heer tegen Pilatus. Desgevraagd. Die vroeg, wat komt u dan doen? Wat zeg je van uzelf? Wie bent u? Als u geen koning bent. En toen zei de Heer, hiertoe ben ik in de wereld gekomen omdat ik der waarheid getuigenis zou geven. Hij verkondigt. Daar staat hij dus. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. En ik heb doen horen en geen vreemd God was onder uw lieden. En gij zijt mijn getuige, spreekt de Heer, dat ik God ben. En dan vers 14. Alzo zegt Jehovah, uw losser, uw verlosser, de heilige Israëls. Om uw liederen wil heb ik naar Babel gezonden en heb en alle vluchtig doen nederdalen, te weten de Galdeeën enzovoorts. Vers 15. Ik ben de Heer, uw heilige, de schepper van Israël, uw lieder koning. Daar heb je ook nog dus de verwijzing naar de Davidische oorsprong van de Messias. Uw koning. Wat wordt gezegd over de Heer? Zwart op wit. Zie? Vervolgens staat er dat hij degene was die de zee en de wateren gemaakt heeft en daar een pad door gemaakt heeft bij de uittocht uit Egypte. Maar ja, u weet wat er gebeurt. Men ontkent gewoon dat het gebeurd is en dat is het dan. Ja? En als men zo niet gelooft, zeg je gewoon, de wetenschap heeft aangetoond dat het niet gebeurd is. En dan doe je de meest onwetenschappelijke uitspraak die er is. Want iets wat niet is, kan niet aangetoond worden. Onthoud die. Iets wat niet is, kan niet aangetoond worden.
Als je alles weet,
nee, maar dat weten we niet. Wij beginnen leeg, wij zijn een hol vat als wij geboren worden. Nee, dat is officieel in de logica. Iets wat niet is, kan je niet bewijzen. Ik roep wel eens, dat staat nergens in de Bijbel. Maar ik ben toch altijd geneigd erachter te zeggen, nou ja, ik ben het niet tegengekomen en niemand heeft me erop gewezen. Ik kan het niet vinden, dat is het niet. Wat mij betreft is het er niet. Maar dat zei ik ook niet toen ik 20 was trouwens. He, dan dacht ik gewoon, maar waar staat dat in vredesnaam? En dan kan je het niet vinden. He. Waar staat dat? Staat helemaal niet in de Bijbel. Ik kom wel eens van die vragen tegen. Volgens de Bijbel is dit of dat. En dan denk ik, hoe komen die mensen daarbij? Waar staat dat dan in de Bijbel? Nergens, hebben ze verzonnen. Of weet ik veel. Waar ze het vandaan hebben, doet er niet toe. Waarschijnlijk van de leugenaar van het begin. Ja, ik weet het ook niet. Maar dit staat wel in de Bijbel. Over de Messias, de Heer Jezus Christus, dat hij niemand anders is dan Jehovah zelf. En dan noem ik nog hoofdstuk 44, zelfde bladzijde. Ja, je moet eigenlijk die hoofdstukken lezen. Deze eerste hoofdstukken van Deutero-Jesaja heet het dan, hè? Vanaf hoofdstuk 40. Maar goed, hoofdstuk 44 dan, vers 2. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder van de buik af. Dat wil zeggen, die de aartsvaders vruchtbaar gemaakt heeft en die heeft voortgebracht enzovoort, die de baarmoeder opent en dat soort dingen meer. Die Heere is dat, die u helpt. Ezer, er komt hulp. Vrees niet, o Jacob, mijn knecht, en gij, Jeshurun, die ik uitverkoren heb, want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomelingen, want dit is een van de oud-testamentische schriftplaatsen waar we vinden de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Hebben jullie? Maar dan vers 6. Zo zegt Jehovah, de koning van Israël en zijn verlosser. Dus de zoon van David is de verlosser. Van wie stamt de Messias? Van David. Hoe kan het dan dat David hem zijn Heer noemt? Dat was toch de vraag in het Nieuwe Testament? En de tegenvraag van de Heer Jezus? Nou, hier heb je het antwoord. Hij is Jehovah zelf. Ja. De Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen Jehovah Zebaot. Ik zeg wel eens, de uitdrukking de Heere der Heerscharen is eigenlijk een dreigement aan het adres van Israël. Want de Heer stelt zich voor als de God van de hele mensheid. Niet maar de Heere of Jehovah, de God van Israël, laat staan van Juda, maar van de Heerscharen, de menigten. Zoek de uitdrukking maar op, check het maar. Dat is echt zo. Waar het gebruikt wordt, Heere der Heerscharen, gaat het over dat de Heer zegt, ja, maar ik ben de God van de hemelen en aarde, van alle volkeren. Zie? En als jullie niet willen, ik heb nog wat mogelijkheden. Ik ben niet van jullie afhankelijk. Dus eigenlijk een soort dreigement. Maar dan komt hij, hè? Ik ben Jehovah, de koning van Israël, zijn verlosser. Jehovah Zebaot. Ik ben de eerste. En ik ben de laatste. En behalve mij is er geen God. Ik weet niet of dit soort teksten tot Nicea zijn doorgedrongen. Of ze daarover gediscussieerd hebben. Maar ze lijken me duidelijk genoeg. Als God verschijnt, als God zich openbaart, zich kenbaar maakt, dan doet hij dat in de gedaante van Jezus van Nazareth. Sinds er in Jezus van Nazareth is. Sinds hij die naam ook kreeg bij zijn geboorte. Niet daarvoor. Daarvoor heette hij, als God zich manifesteerde in een persoon, in een verschijning, heette hij Jehovah. De Heer sprak tot Abraham en zeide, de Jehovah. Of hij verscheen als wat dan genoemd wordt de engel des Heren in de vertaling. Maar dat betekent gewoon de engel, namelijk de Heer. Jehovah als boodschapper in herkenbare gedaante. En toen bij gelegenheid gevraagd werd aan hem, hoort u nou bij ons of wat? Bij de wachtpost, weet u wel. Toen zei hij, ik ben de vorst van het Heer des Heren. En toen wist Jozua met wie hij te doen had. Dat is ook een naam dus, vorst van het Heer des Heren. Dat is Jozua 1, geloof ik, hè? Zoiets. Nou ja, de engel des Heren. En nu we het er toch over hebben, nou soms heet hij Michael. Want als Jehovah beschreven wordt als een engel, dan weet je wie de opperste engel is, toch? De aartsengel? Dan heb je toch het antwoord op de vraag, Michael, want het is een vraag, hè, Michael. Dat is de vraag, wie is als God? Het antwoord is Jehovah. Als je het nou niet weet, dan niet. Maar het moet duidelijk zijn wie dat is. Meer zeg ik er nu niet over, want dan kom ik te ver buiten wat ik mij voorgenomen had met u te bespreken. Maar ik hoop dat tot u doordringt wat de betekenis is van die term naam. Het is hoe iemand beschreven kan worden met verschillende uitdrukkingen, dat is naam. Een biografie kan het zijn, dan loopt het een beetje uit de hand als je een hele biografie hebt. Maar niettemin, dat is naam, wat over iemand gezegd kan worden. Kijk, en dat moet je weten, want in het Nieuwe Testament wordt er nogal werk van gemaakt, hoor, van die naam. In onze liederen trouwens ook, hè? Over een naam. Over de naam van Jezus, er is iets met die naam, zei Gloria Gaither. En wij zongen het, groot is uw naam. Groot is uw reputatie, betekent dat toch? Gek, hè? Dan hoef je het ineens niet uit te leggen. Dat begrijpt iedereen. Groot is uw naam. Nou ja, maar ik blader even nu naar Handelingen. Ik geloof dat ik het geteld heb. Jawel, ik heb het wel geteld. In Handelingen vind je namelijk dat begrip naam in verband met de naam des Heren, de naam van Jezus Christus, de naam van Jezus Christus, de naam van de Nazarener, geen andere naam die onder de mensen gegeven is, enzovoort. Dat woord naam vind je in Handelingen 35 keer. Voor de statistiek is die. Maar kijk, in Handelingen 3 is sprake van de genezing van een kreupele mens. Want zo heet dat. Een zeker man die kreupel was. Over die man wil ik het niet hebben nu. Maar die ligt daar bij de Schone Poort, heet dat. Ligt hij een aalmoes te begeren. Het schijnt dat hij niet veel anders kon dan aalmoezen begeren. En daar was hij dus druk mee, zal ik maar zeggen. Hè? En toen keken dus Petrus en Johannes in de ogen. En Petrus zei het ook. Zie op ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtende dat hij iets van hen zou ontvangen. Want zo gaat dat dan, hè? Vers 5. En toen zei Petrus, zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarene. Sta op en wandel. En in de naam van, de platste, de smalste betekenis is, ik doe het namens Jezus Christus. Want die zou dat eigenlijk doen hier, die doet dat ook, maar hij doet het door mij, dus ik doe het namens hem. Heb u dat? Als iemand doop, zeg ik dat ook altijd. Ik doe het niet op persoonlijke titel, niet op de mijne. Ik doe het in de naam van, dat was namens, zoals Johannes de Doper zei, mij is nodig van u gedoopt te worden. Zie? Het is de Heer die ons doopt eigenlijk. Alleen hij gebruikt personeel. Dat deed de Heer Jezus zelf ook trouwens. Hè? Dat staat er dan. Hè? Hij doopte, hoewel hij dit zelf doopte, maar enzovoorts. Wat was namens hem? En dat is in naam van. In naam der koningin. Want ik ga al jaren mee en ik ben nog steeds gewend aan koninginnen. Sinds 1898 zijn we in Nederland gewend aan koninginnen. Zo oud ben ik nog niet, nee. Maar doe maar. Nou, in naam des konings, of wat het maar is. En Peter zegt, in naam van Jezus Christus, die van Nazareth. Daar heb je nog een naam, dus. Als iets man neemt, nog een naam. De Nazarene. Ook wijdverbreid trouwens, die aanduiding. De Nazarener. Er bestaat zelfs een kerkgenootschap, ook in Nederland, die zo heet. Hè? Kerk van de Nazarener. Die vermijden zelfs de naam Jezus te gebruiken. Ja, misschien is dat ook wel goed, dat je dat niet op de gevel zet of op je briefpapier. Lijkt mij, maar toe maar. De Nazarener, Christus, ja. Wij doen het in de naam van, enzovoorts. Waarna volgt, in vers 16, als Petrus toelichting geeft op de gebeurtenis, dan zegt hij, de vorst des levens hebt gij gedood, dat is vers 15 nog, welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. Kort geformuleerd. En dat heeft betrekking op zijn naam, op wie hij is namelijk. Op wat over hem gezegd kan worden. De Messias, de opgewekte. En door het geloof in zijn naam, heeft zijn naam deze gesterkt die gij ziet en kent, en het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw alle vertegenwoordigheid. Dus met andere woorden, hier in dit hoofdstuk wordt nadruk gelegd op de naam van Jezus. Wij doen het namens, in de naam van Jezus Christus. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gesterkt. Want het gaat om wie Christus is en wat over hem gemeld kan of moet worden. Namelijk primair dat God hem heeft opgewekt uit de dood en hem daarmee gesteld heeft tot Heer en tot Christus. En daarna kom je dan in Handelingen 4. Eerst in vers 7. Want daar zijn Petrus en Johannes gevangen genomen. S'avonds, en die zijn meteen in de gevangenis gezet. En de andere dag worden ze voor de Joodse Hoge Raad gebracht. Dat is de officiële volksvertegenwoordiging van het Joodse volk. Dus officieel moeten ze nou verantwoording afleggen aan het Joodse volk als zodanig. En dan staat er in vers 7... dat Annas de hoge priester en andere leden van het hoge priesterlijk huis zijn daar aanwezig. En die vraagden de discipelen, die twee, door wat kracht of door wat naam? Zie? Door wat kracht of wat naam? Hoe heet het? Wat kan je erover zeggen? En niet, wat is een Sofie-nummer of zo, hè? Niet, maar de eigen naam en hoe spel je dat? Nee, het is, over wie gaat het? Het gaat om een beschrijving. Door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? In vers 7. En dan toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen: gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël. Want het is heel officieel. Petrus spreekt hier niet maar tot het Sanhedrin, maar tot het gehele Joodse volk en eigenlijk tot heel Israël. Ja. Alzo wij heden rechterlijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied, waardoor hij gezond geworden is, dan moeten jullie allemaal weten, dat wil zeggen, zo zij u allen kennelijk, en daarmee het ganse volk Israëls, want het Sanhedrin onder leiding van Annas vertegenwoordigt officieel heel Israël, zoals de raad van oudsten in Numeri heel Israël vertegenwoordigde, de dagen van Mozes, oh en Jethro, hè? Ja. Zo zei u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam, kijk, dat had gewoon kunnen staan, dat door Jezus Christus de Nazarene. Maar er staat door de naam van Jezus Christus, de Nazarene, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt. Dan komt het korte verhaal, hè? De korte beschrijving van wie hij is. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. Ja, dat is de essentie van het verhaal. Daardoor staat deze hier voor u gezond. Vers 10. Waaraan gemeld wordt dat het vervulling is van oud-testamentische profetie, vastgelegd in het beeld van de tempelbouw en de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die geworden is tot hoofd des hoeks. Want dat is uit Psalm 118 in elk geval. En er wordt dus gezegd dat Jezus die steen is die door hen verworpen is geworden, maar God heeft hem gesteld tot hoofd des hoeks. Dat wil zeggen tot de ere steen, de hoogste positie, het hoofd eigenlijk. Er staat er ook hoofd des hoeks. Rosh. Dat wil zeggen Resh, het hoofd. Tot hoofd des hoeks van het bouwwerk aan de gemeente namelijk. En nadat dat gezegd is tussendoor, met in mijn Bijbel enige verwijzingen natuurlijk naar andere schriftplaatsen, ook in het Nieuwe Testament, waar Psalm 118 geciteerd wordt, op precies dezelfde wijze, de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Ik controleer even of Efeze 2 er ook bij staat, maar die staat er niet eens bij, over die hoeksteen, maar goed. Maar de volgende vers zegt dan: en de zaligheid, de redding, de verlossing. Het is Grieks, hè? Dus ja, je moet niet vragen zijn dat dezelfde woorden als in Jesaja. Want dat kan niet, het is Grieks. Zie? Maar het is wel dezelfde gedachte. Namelijk de zaligheid, de Heer, uw verlosser, uw hulp, uw heiland. De zaligheid is in geen anderen, want er is ook onder de hemel, let op ook, er is naast deze naam, niet in anderen. Er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen, let op, niet onder de Joden of onder de Israëlieten, maar onder de mensen, wereldwijd niet, is geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Geen andere naam. En let op, je kan het weglaten en zeggen, er is geen ander door welke wij moeten zalig worden. Geen ander mens, maar er staat naam. Waarom het belangrijk is? Ik denk omdat juist de Joden het woord naam, Shem, gebruiken ter aanduiding van Jehovah. Hashem. En dan gebruikt Petrus die term, de naam Hashem, ten aanduiding van Jezus. Ik denk dat hij dat bewust doet. Bovendien, het schrift van derde zoon zegt ons zeer duidelijk dat Petrus zich bewust is dat hij spreekt maar niet tot een paar mensen, maar inderdaad officieel van Gods wegen, vol zijnde des Heilige Geestes, spreekt hij tot het hele volk Israël. Dat immers vertegenwoordigd wordt door het Sanhedrin, officieel. Zie? Je hebt geen andere optie. Hoe moet je het anders doen? Dat is het Sanhedrin. Maar er is geen andere naam. Geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. Nou, dan krijg je natuurlijk nog vers 17. Wat zullen we deze mensen zeggen? Overlegt het Sanhedrin. Het schijnt dat we toch een spion hadden bij de gesloten vergadering van het Sanhedrin. Want ons wordt verteld wat daar besproken is. Wie het verklapt heeft, raad eens. Hè? Ja, hoe weet Lucas dat? Je moet het van iemand gehoord hebben.
Of Jozef van Arimathea of Nicodemus.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Of Jozef van Arimathea of Nicodemus. Want die werden geacht in de raad gezeten te hebben. En ik houd het dus weer primair op Jozef van Arimathea. Zeker wel. Ja. De familie, toch? Iemand van de familie. Maar er staat: wat zullen we deze mensen doen? Want ze hebben een bekend teken gedaan. Dat wil zeggen, dat teken is bekend geworden, openbaar aan alle die in Jeruzalem wonen. Wij kunnen het niet ontkennen. Het is overheidsoverleg en er wordt wat afgelogen, weet u wel. Maar ze zeggen, ja, dit kunnen we niet volhouden om te zeggen dat het niet gebeurd is. Want er zijn te veel geweest die het gezien hebben. Dus wat moeten we dan? Nou, proberen het te stoppen dan maar. En dus staat er, maar opdat het niet meer en meer onder het volk verspreid worden, vers 17, laat ons hen scherpelijk dreigen dat zij niet meer tot enig mens in deze naam, leuk hè, in deze naam spreken. En als ze hen geroepen hadden, want toen mochten ze weer binnenkomen, als ze hen geroepen hadden, u weet, als bij ons de rechtbank overlegt, dan gaat de rechtbank weg. Dan trekt het zich terug achter een deurtje. Ja, dat is links achter in de rechtszaal, toch? Dat is een deur. Komen ze binnen, gaan ze zitten achter die balie. En als het opgegeven is, bedagen de zitting, of schorsen de zitting, verdwijnen ze achter het deurtje. En daarna komen ze weer terug. De rechtbank, en dan moet iedereen staan. En dan komt de rechtbank. Die neemt zitting, want het is een zitting, weet u wel, van de rechtbank. En dan komt de uitspraak. Maar hier worden gewoon de verdachten weggestuurd, de beschuldigden, zodat de rechtbank even kan overleggen en daarna mogen ze weer binnenkomen. Nou, dat gebeurt dus. Als ze hen geroepen hadden, zeiden zij hun aan dat zij ganselijk niet zouden spreken, nog leren in de naam van Jezus. Zie? Nou ja, daarmee is het nog niet afgelopen trouwens. Want als daarna Petrus en Johannes zich weer melden bij de broeders en zusters in de locatie waar zij vergaderd waren, lezen wij vers 30 daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilig kind Jezus. Door Hashem, door de Heer zelf. Heb u dat? Door Jehovah, bekend als Hashem, de naam. En dat is de achterliggende gedachte. Niet alleen hier, want ja, de volgende hoofdstukken ga ik niet meer citeren, want u kent die uitdrukking allemaal, hè. Er zijn zoveel uitspraken die dan gaan, en niet alleen in Handelingen, maar in de brief ook. Het gaat om die ene naam. De naam van Jezus, maar dat zijn maar niet die vier letters of de vier letters van Jehovah. Het is wie hij is. En wij worden dus geacht hem te kennen, omdat wij zijn naam kennen. Wij weten wie hij is. Wij weten waar hij vandaan komt. Wij weten wat hij gedaan heeft. Wij weten wat hij doen zal. Hij heeft ons het een en ander bekendgemaakt in zijn woord. Kortom, dat is waar het over gaat. En wat zong de man ook alweer? Broeder van der Brink, o schone naam. Of hoe heet dat? O zoete naam, was het dat? Oh ja. Met uw verborgen schatten, enzovoort. Die naam alleen maakt vrij, enzovoort. Ja, maar naam in de betekenis van wie iemand is. Niet maar hoe hij heet, maar wie iemand is. En daar gaat het om. Kijk, de naam van Jezus of de naam van Jehovah is niet een of andere magische formule. Waarvan je precies moet weten hoe je het moet uitspreken en in welk dialect. Sephardisch of, hoe heet het dan, Askenazisch. Want of je moet zeggen ja wij of ja hoe of weet je veel wat ze allemaal hebben uitgevonden. Dat is het niet. Het gaat niet om een geheime formule of zo. Het gaat erom hem te kennen, te weten wie hij is. En dan hem aanroepen, want daarom staat er: al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Ontleent aan het Oude Testament, maar enige malen achtereen aangehaald in Romeinen hoofdstuk 9 en 10 of zo. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, maar dan staat er meteen: maar hoe zullen ze aanroepen van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen indien het niet verkondigd wordt? Kortom. Maar die vier letters van die naam, Jehovah, dat mag niet al te problematisch zijn. Maar wie is die Jehovah? Maar dat was de eerste vraag van Paulus, toen hij nog Saulus heette. Wie zijt gij, Heere? En dat hij wist dat hij met de Heere van doen had, dat is duidelijk. Maar wie is die Heere eigenlijk? Oftewel, wat is zijn naam? Zie? Nou ja, hij heeft antwoord gekregen op zijn vraag. Want de Heer heeft zich aan hem bekend gemaakt. En hij is bij uitstek de grote apostel dus natuurlijk geworden in het Nieuwe Testament. Ik bedoel, in dat deel van de Bijbel wat we hier voor ons hebben. Want hij heeft de meeste boeken daarvan geschreven, om zo te zeggen. De meeste brieven. De meest uitgebreide van allemaal. Meer dan de 12. Wie zijt gij, Heren? Zie? Maar dat is waar het over gaat. En hij verkondigde hem Jezus. Hoe die heette? Nee, wie hij was en is. En wat hij nu doet, dat was Filippus naar de kamerling uiteraard. Begrijp je wel? Nou, dat is die schone, die zoete naam. En dan zijn er misschien maar een paar letters. Maar er hangt een heel groot gewicht aan. En het blijft zo, die naam zal men aanroepen. En het gedoe over hoe je werkelijk heet en hoe je dat zou moeten formuleren, dat doet niks ter zake. Het gaat erom dat wij hem leren kennen en de kracht van zijn opstanding enzovoorts. Maar als wij over hem spreken, dan hebben wij een hele lijst van namen en titels van Jezus Christus. Heb ik u wel eens verteld. Ik weet niet meer wie de schrijver was. Maar ik heb 3 van zulke boeken. Namen en titels van Christus. Deel 1, deel 2, deel 3. Of het niet wat overdreven is. Ja, vind ik wel eigenlijk. Maar niettemin. Ja. Natuurlijk, het is niet maar een lijstje. Maar ook een commentaar op die namen. En waar ze vandaan komen. En ook de titels natuurlijk. Silo, weet u wel. Silo uit Genesis 49. Of die van Vredevorst. Uit Jesaja weer, hè? Eeuwige Vader, een rijtje heb je daar. Er zijn vele namen en titels vanwege de veelkleurige wijsheid Gods die in Christus verborgen is, want in hem zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. En als je het bij elkaar vat, als één ding, één reputatie, dan is het een bijzondere naam, toch? En hebben we het er nog eens een keer over. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Heere Jezus Christus, dat wij u mogen kennen uit uw woord. Omdat u door dat woord tot ons spreekt en door uw Heilige Geest ons leidt, ook in heel de waarheid. Opdat we u zouden leren kennen en de kracht van uw opstanding. Niet maar in ons hoofd, maar wel degelijk in onze harten, waar het woord geplant zou worden, omdat het onze zielen zou zalig maken. We danken u dat we daarna mogen streven in navolging van de apostel Paulus. En mogen zeggen, 1 ding heb ik van de Heere begeerd. Dat ik hem kenne. en de kracht van zijn opstanding, of dat ik zijn lieflijkheden mocht aanschouwen in de tempel, in dat ene lichaam van Christus waarvan wij deel geworden zijn. We danken u dat we onze geestelijke ogen mogen scherpstellen op u. Op wie u bent, op wat u gedaan hebt, op wat u doet. En op de beloften, al die beloften Gods die in u ja en amen zijn. Daarom zeggen we u dank dat we hier mochten zijn. Ook deze dag. En uw woord mocht open en bepaald mochten worden bij wie u bent. Wees u dan ook ons nabij als de onveranderlijke. Als degene die beloften gedaan heeft. En daar beroepen wij ons op. Wees u ons nabij. Uit de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.